Goedemorgen allemaal, ja. Nou, zeg ik het nog één keer. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Van harte welkom aan iedereen die hier vanochtend is aankomen waaien hier in het Johannescentrum. En welkom in deze eerste zomerviering van dit jaar. We gaan zingen vanochtend, we gaan luisteren naar oude verhalen, we gaan bidden. En zo willen we samen zoeken naar een stem die niet van onszelf is. Een stem van een ander. Een betrouwbare, een liefdevolle stem. Een stem die ons mens zijn overstijgt. Noem die stem God, noem haar eeuwige jij, gij of u. Of noem hem onbekende. Wie je ook bent en wat je ook gelooft, vandaag ben je welkom hier in het Johannescentrum. In het bijzonder ook welkom aan Renske Verwij, die vandaag op de viool speelt, en aan Annemieke Haanmakers, onze organist. En we luisteren zo meteen naar Early Morning in the Alley van Joachim Johau. Dat gaan Annemieke en Renske spelen. Maar eerst, zoals altijd, aan het begin van deze viering ontsteken wij het licht van de paaskaars. Teken van hem die komen zal in deze wereld. Laten we dan op de drempel van binnen naar buiten God vragen om hier aanwezig te zijn. Laten we bidden. Eeuwige, God van hemel en aarde. Jij die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen, zegen ook ons met jouw licht. Zie ons hier aan, zoals wij zijn. Met alle vreugde, ook alle lasten die we met ons meedragen. Spreek ons aan vanochtend. Maak ons tot jouw mensen. Geef ons aan elkaar en doe ons in vrede leven. Amen. Een zomerviering dus, ja. En dat betekent dat de viering vandaag wat korter is van opzet. Er is geen liturg. En ik heb ervoor gekozen om het ecumenisch leesrooster te volgen. En die heeft voor ons weer een Matthäus-tekst in petto. Het zijn teksten die ons dit jaar al eerder verrast hebben. En nou ja, deze tekst heeft mij ook weer verrast, laat ik het zo zeggen. Het is een gelijkenis van Jezus en die staat in een van de grote reden van Jezus in het Matthäus-evangelie. De zogenaamde gelijkenisreden. En daarin staan allerlei gelijkenissen bij elkaar. Zo ook bijvoorbeeld de gelijkenis van het mosterdzaadje, van het zuurdesem. Maar ook deze gelijkenis die toch minder bekend is. Maar we gaan hem lezen. We lezen eerst de gelijkenis. En daarna maken we een klein sprongetje naar de interpretatie van de gelijkenis die Matthäus geeft. Uit Matthäus 13. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: Dat is het werk van een vijand.
De knechten zeiden tegen hem, wilt u dat wij het onkruid weghalen? Hij antwoordde, nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen, haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen, wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun, hij die het goede zaad zaait is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaait is de duivel. De oogst staat voor de voltooiing van deze wereld. En de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebracht wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen. En ze zullen uit zijn koninkrijk al wat ten val brengt en al wie onrecht pleegt bijeenbrengen en in de vuuroven werpen. Daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren.
Gemeente van Jezus. Het is altijd spannend. Wat gaan we nu weer met zo'n, op het eerste gezicht, harde, ingewikkelde tekst doen? Ik wil vanochtend met jullie beginnen bij een kleine ergernis. In Overvecht hebben we bussen. Gelukkig maar. En als je geluk hebt, dan rijden die bussen ook. Maar regelmatig zie ik hetzelfde gebeuren. Er wordt een bushokje aan Dichelen geslagen. Ik zie al instemmend geknik. De gemeente ruimt het glas op. Die komen langs. Even later wordt het glas weer teruggeplaatst. Maar ja, niet veel later is het weer raak. Het hele bushokje ligt weer aan Dichelen. Bij ons in de buurt-app deelde iemand een briefje dat ze op zo'n bushalte had gehangen. Die was toen nog intact. Ze schreef erbij in de buurt-app: weet niet of het werkt, maar ik moest iets met mijn machteloze woede. En op dat briefje stond het volgende: dit bushokje biedt bescherming tegen de wind en de regen voor je moeder, hartje, en je oma, hartje. Maak het AJB alsjeblieft niet verder kapot. En wat denk je? Het bushokje is sindsdien weer een paar keer kapot gemaakt en hersteld. Het was een half jaar geleden. En ja, het roept bij mij de vraag op: wat bezielt deze mensen toch? Wat bezielt deze mensen om steeds maar weer te vernielen, kapot te maken? En die vraag kwam ook bij mij op bij de gelijkenis die Jezus vertelde. Ik blijf daar toch haken, bij dit punt. Oké, een man zaait goed zaad op zijn akker. Dan gaan de mensen slapen. Er komt een vijand die giftig onkruid op die akker zaait. Hij vertrekt weer. En wat bezielt die vijand toch om dat te doen? Is het wraak? Is het gewoon een gevoel van, nou, lekker puh, kan me niks schelen? Is het een pervers soort genot misschien? Aan de oppervlakte gaat dit over akkers, over bushokjes. Maar eigenlijk kijken we hier in een diepe put. Je zou er duizelig van worden als je er te veel in kijkt. Het is het bestaan van het kwaad. Daar hebben mensen zich al duizenden jaren het hoofd over gebroken. Dus wij gaan vandaag dat niet oplossen. We gaan ook proberen niet in die put der wanhoop te vallen. Want ja, de meeste mensen, die deugen, zegt Rutger Bregman. En inderdaad, de meeste tijd deugen de meeste mensen. Maar ja, waarom dan toch dat kwaad in de wereld? Waarom dat grote onrecht? Veel groter dan bushokjes. Dat mensen elkaar en deze aarde steeds weer aandoen. Jullie kennen het nieuws. Misschien maak je je ook zorgen erom. En vraag je je af, wat moeten we er toch mee? In zijn gelijkenissen maakt Jezus het voor ons heel klein. Hij pakt dingen die mensen zich heel goed kunnen voorstellen. Zoals zo'n akker waar onkruid en tarwe op groeit. En toen de tarwe opkwam, toen de tarwe ook vrucht begon te dragen, toen werd ook het onkruid zichtbaar, staat er. Want dat onkruid, in het Nederlands heb ik ook maar gevonden hoor, heet dat dolik of ratelgras. Dat onkruid lijkt sterk op tarwe. Totdat het vrucht gaat dragen, want dan zie je, of dan merk je dat de vruchten giftig zijn. En dan komen in het verhaal de knechten in beeld van die man. Ze vragen: waar komt dat onkruid vandaan? Eigenlijk een gekke vraag. Wie is er nou verrast als je iets zaait en er komt onkruid op? Ik zou eerder verrast en blij zijn als er in mijn tuin geen onkruid meer zou groeien. Maar goed, de man weet het blijkbaar zeker in zijn antwoord. Nou, dat moet een vijand geweest zijn. Oké, de knechten hebben wel een aardig idee. Zullen we het onkruid dan maar weghalen? En dan komt de man weer met een gek antwoord.
Nee, zegt hij, want dan zou je ook het graan lostrekken. Laat gewas en onkruid samen opgroeien tot aan de oogst, draagt hij zijn knechten op. Ja, en welke boer die wiet er nou geen onkruid met de schoffel of met de spuit? Jezus brengt ons in deze gelijkenis in ieder geval geen boerenlogica bij. Hij wil ons blijkbaar iets anders zeggen. Deze boer laat goed en kwaad samen bestaan. Dat is, denk ik, ook het punt van deze gelijkenis. Goed en kwaad staan naast elkaar, op dezelfde akker. En hun wortels grijpen in elkaar. Het is niet allemaal zo overzichtelijk als we misschien soms denken. Je kan zomaar tarwe aanzien voor onkruid en andersom. De plantjes lijken op elkaar, maar de een brengt goede vruchten, de andere giftige vrucht voort. Ja, als je dat onkruid gaat weghalen, trek je ook zomaar aan de wortels het tarwe, het goede, mee. En inderdaad, we weten dat er kwaad in de wereld is. Maar weet het maar eens goed te onderscheiden wat dat nou precies is en waar die wortels zitten en hoe die allemaal verstrengeld zitten. En ontwar die knopen maar eens. Ik vind dat ingewikkeld. Bijvoorbeeld met die vandalen in Overvecht. Wat zit daarachter? Zonder dat ik de vernieling goed wil praten. Wat is dit? Is dit een soort protest tegen een overheid die er niet voor die mensen is geweest? Iemand schreef over de risicotieners waarmee hij werkte. Dit zijn verwilderde kinderen, geen losgeslagen kinderen. En dat is een groot verschil, merkte hij op. We mogen mensen niet zomaar afschrijven als onkruid dat nergens voor deugt. En kun je trouwens van jezelf zeggen dat je helemaal 100% goed bent? Wie dat zegt, zou ik eerlijk gezegd wantrouwen. Het is dus echt niet zo gemakkelijk om dat allemaal uit elkaar te houden. Dus als mensen toch gaan oordelen en steeds fanatieker het onkruid van hun akkertje gaan weghalen, eruit gaan trekken, wordt dat hele akkertje omgewoeld en de tarwe heeft daar ook onder te lijden. Het gaat mis waar mensen een definitief oordeel uitspreken over elkaar. Zo van, jij bent fout, jij moet weg. Dus zegt de boer, doe dat niet. Eigenlijk zegt hij, wacht liever. Duld het kwaad liever. En let op, dulden is niet hetzelfde als het goedkeuren van het kwaad. Duld dat kwaad, verdraag het. En weet dat uiteindelijk God het laatste woord zal hebben. En trouwens, ik vind het ook iets van het christelijk geloof dat mensen kunnen veranderen. Dat mensen zich kunnen bekeren. Dus wie of welk deel van jezelf of van een ander je nu aanziet voor kwaad, kan zomaar ook goed worden. Dat zou in ieder geval mijn interpretatie zijn van deze gelijkenis van Jezus. Nou, en dat komt mooi uit. We kunnen gelijk gaan kijken of het klopt. Want Matthäus geeft er een soort verklarende woordenlijst bij. Zo probeert hij het overzichtelijk te houden. En wat lezen we dan? Onder andere zegt hij, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van het kwaad. Heel duidelijk, twee groepen. Maar ja, dan zijn we toch snel klaar met deze gelijkenis. Blijkbaar zijn sommige mensen dan nu eenmaal van de duivel, moeten zij verbrand worden, en zijn de andere mensen helemaal goed. En ik denk dat die tekst waarschuwend bedoeld is. Want Matthäus zet de beelden nog wat luister bij. In de vuuroven zullen ze jammeren en knarsen tanden. Een van zijn favoriete beelden is dat. Het is allemaal lekker duidelijk en overzichtelijk. Twee groepen, de ene aan de ene kant, de andere aan de andere kant. Maar bij mij blijft juist niet dat beeld hangen van die vuuroven die dreigt. Bij mij blijft het beeld van dat akkertje hangen, dat het onoverzichtelijk is, dat er allemaal plantjes door elkaar heen groeien, met verstrengelde wortels. Dat past bij mijn ervaring van deze wereld. Er is schreeuwend onrecht. Goed en kwaad staan door elkaar. Dus alleen God kan die brei uiteindelijk ontwarren. En uiteindelijk, haal ik dan ook uit de tekst, zal niet het kwaad, zal hij het laatste woord hebben. Deze tekst gaat al een tijdje mee. Veel anderen hebben er allerlei aspecten uitgehaald. Wat Jezus nou eigenlijk wil zeggen. Bijvoorbeeld zeiden ze, de kerk is een gemengd lichaam. Dus ook in de kerk vind je tarwe en onkruid. Goed en kwaad door elkaar. Dus, zeggen sommigen dan, wees niet gefixeerd op zuiverheid. Dat het allemaal 100% goed moet zijn, want het gaat hem toch niet worden. En er was eeuwen geleden bij sommige doopsgezinden een discussie of je moest streven naar zo'n zuiver, goede kerk. En sommige gemeenten, hè, niet allemaal, spraken de ban uit over mensen die iets fout deden. Want ja, de gemeente van Jezus moest toch zuiver zijn. Maar in één dorp maakten ze het wel heel bont. Op het laatst waren daar alleen nog de dominee en zijn vrouw over. De rest, die hadden ze er allemaal uitgegooid. Nou, en het was waarschijnlijk wachten op het moment dat de ene echtgenoot de andere er ook nog uit zou gooien, in de ban zou doen. Dat ze alleen over zouden blijven. Dat werkt dus niet. Je kan de tekst ook op het individu, op jezelf betrekken. Ook in mensen zijn goed en kwaad op een vreemde manier vermengd met elkaar. Niemand is helemaal goed, alleen God is goed, zei Jezus. En mensen kunnen ook veranderen, zoals ik net zei. Wie je nu aanziet voor onkruid, wie zal zeggen wat voor toekomst hij heeft? Ik ben er echt van overtuigd dat een mens kan veranderen. Of wat religieuzer gezegd, dat een mens kan opstaan. En Matthäus zelf, die betrekt uiteindelijk de akker op de hele wereld en sluit zo meerdere van de betekenissen die ik eerder noemde in. Want in de hele wereld, waar je ook kijkt, staan goed en kwaad door elkaar. En we zouden dat onrecht maar wat graag met wortel en tak willen uitroeien. En zo lees ik uiteindelijk ook die harde uithalen van Matthäus aan het eind. Onrecht, het is niet te harde. Onrecht, het moet weg. Maar goed, je zou zomaar ook die hele akker omwoelen en daarmee ook het tarwe uittrekken. En dus, als ik de tekst zo volg, zit er, vrees ik, niets anders op dan het kwaad voorlopig te verdragen en zelf te doen wat we kunnen. Zelf is dat iets wat ik leer uit deze tekst, door ermee bezig te zijn. Zoals jullie weten, ik heb het, als het over onrecht gaat, graag over in verzet komen en protest, opstaan. Ook al is dat protest maar klein. Ik denk inderdaad dat dat belangrijk is. Maar wat ik uit deze tekst leer, is dat wil je op een vreedzame manier in verzet komen tegen onrecht, zul je ook het kwaad moeten verdragen. Als het verzet het kwaad niet verdraagt, dan wordt het gewelddadig. Als mensen geen kwaad verdragen, dan zeggen ze, nou ja, jij doet dit tegen mij, dan ga ik dat ook tegen jou doen. Jij gewelddadig, ik gewelddadig. Oog om oog, tand om tand. En die logica, die moet doorbroken worden. Die logica heeft Jezus doorbroken. Zonder kwaad te verdragen is er geen vrede mogelijk. dan maken mensen het te overzichtelijk voor zichzelf. Ze gaan als een gek onkruid uittrekken, daarmee ook het tarwe. En die Heer des huizes, die weet dat ook. En hij draagt zijn knechten dus op om te wachten, om te verdragen. En let op, verdragen is echt iets anders dan goedkeuren. Verdragen is dat je iets uithoudt, juist omdat je weet dat het niet zo hoort te zijn. En voor je ogen heb je het visioen van vrede. En als het gaat over dat schreeuwende onrecht in de wereld, dan zing ik ook graag het volgende lied, als een soort protestlied. En we zongen het ook bij de eerste rode lijn demonstratie, bij het hoofdkantoor van de PKN. Maar nu, door deze tekst, valt mij plotseling op dat ook in dit lied het verdragen doorklinkt, als onderdeel van vreedzaam verzet. Het gaat over de droom die het niet lijkt te houden, maar toch houden we ons eraan vast. De vlam die kwijnt. Mensen die kreunen onder zorgen. Mensen vechten in het verborgen. Mensen waken nachtenlang. Maar wie wakker zal blijven, wie het zal verdragen tot de morgen daalt, hij zal zijn ogen niet geloven. Mogen dat zo zijn. In het voorbedenboek zijn voorbeden gevraagd voor Henk Selles, die in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein ligt. En zelf vraag ik voorbeden voor Ad, mijn collega van hiernaast, het Leger des Heils, die vandaag afscheid neemt. Laat ons bidden. Eeuwige onze God, we danken u voor dit bestaan, deze aarde die ons draagt, deze kring van mensen, elkaar gegeven, deze wijk waarin wij kerk zijn. En als ziekte, onrust of geweld onze rust dreigen te verstoren, bidden we u, help ons om vredestichters te zijn. Help ons om in het spoor van vrede te komen. Leer ons wat verdragen is. Leer ons wat verzet is. Behoed ons voor al te snelle oordelen over elkaar. Zet onze voeten op de weg van de vrede. Zo bidden wij zingend, roep onze namen. Lieve God, we bidden voor de mensen die opgegeven zijn, afgeschreven als onkruid, zwervend ergens tussen goed en kwaad. We bidden voor jongeren die verwilderd zijn, om wijze vrouwen en mannen die hen kunnen bijstaan op hun pad. We bidden voor de mensen die door niemand meer bereikt kunnen worden, alleen eenzaam. In hun huis, afgesloten voor de wereld. Of u hen nog kent, vragen wij u. Of u hen vast wil houden. Zo kijken we biddend naar alle mensen om ons heen die ons dierbaar zijn. We bidden voor Henk Selles, die in het ziekenhuis ligt. We bidden om uw steun en uw kracht. We bidden voor Ad, voorganger van het Leger des Heils, die vandaag zijn taak neerlegt en daar met een mengsel van dankbaarheid en verdriet op terugkijkt. Zegen ook hem op zijn levenspad. En zo bidden wij zingend, roep onze namen. Eeuwige God, we bidden om richting in ons leven, want we staan versteld tegenover zoveel kwaad en hoe dat kan bestaan. Het kan ons wanhopig maken, God. Help ons dan om een houding te vinden die voor ons werkt. Help ons om moed te vinden, om te veranderen wat wij kunnen veranderen. En help ons om te verdragen wat we niet kunnen veranderen. Biddend richten wij ook onze aandacht op de brandhaarden in de wereld. Plekken waar oorlog zijn. Mensen die honger en dorst hebben. Geef vrede, Heer. Geef vrede. We bidden zingend, roep onze namen. Thank you. In stilte luisteren wij naar het waaien van de geest in ons eigen hart. En we bidden het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Moeder van al wat leeft, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
De bloemen, dit mooie pakket gaat naar Itsnoy en de Zuidensteden. De reden is, even opzoeken. De bloemen gaan deze zondag naar Itsnoy die aankomende oktober 100 jaar hoopt te worden. Met een hartelijke groet en felicitatie vanuit onze gemeente. Wie wil ze bezorgen? Dankjewel. Dan krijgen we de collectes. De eerste collecte die is voor dat is de groene zak. Die is voor de wijkdiaconie. U geven en wij geven door. De tweede zak, dat is de rode zak. Die is voor de wijkgemeente, voor de onkosten die we maken als wijkgemeente aan licht, geluid, bloemen en alle andere aanverwante dingen. Het offerblok, dat is een nieuw doel. Dan ga ik even opzoeken wat het precies ook is. Even kijken. Dat is het Straatpastoraat Utrecht. Het Straatpastoraat biedt pastorale zorg, persoonlijke aandacht en praktische ondersteuning aan dak- en thuislozen. Zo op straat als in de opvanglocaties, ziekenhuizen en gevangenissen. Dat waren de mededelingen en de collectes.
gebed om vrede. En het komt uit het nieuwe liedboek. Dus om de melodie weer even in herinnering te brengen, zal Annemieke het één keer voorspelen. En laten we het voor zover mogelijk staande zingen. Ga dan van hier op de weg van de vrede en ontvang de zegen van de Eeuwige. De Eeuwige zegene en behoede u. De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffe haar aangezicht over u en geve u vrede.